De stof voor onze overdenking, geliefde, is uit de Heidelbergse catechismus en daarvan de 14e zondagafdeling. Zondag 14 van de Heidelbergse catechismus. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 35: wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Het antwoord: dat de eeuwige Zone God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der Maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broeder in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord, dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Schrijven wij hierboven het woord dat vlees geworden is. De kerk spreekt in de belijdenis, het apostolicum, dat zojuist voor ons werd voorgelezen, spreekt en belijdt met deze woorden: die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Dat is de enige juiste volgorde. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Want daarin wordt ons al in het begin voorgehouden dat de zaligheid niet kon komen uit het menselijk geslacht. Alleen uit God zelf. Zo min als Adam en Eva in het paradijs het woord konden spreken, maar geheel afhankelijk waren van God die het woord spreekt. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de versenen vermozzelen. God sprak dat woord. En God kan alleen dat woord maar waar maken. Dat kunnen de mens niet. Het is waar. Dat besef van dat grote wonder, dat was niet zomaar ineens aanwezig. Je moet je indenken dat een mensenkind daar stond zonder het rechte inzicht in God en in zijn heilig woord en in zijn belofte. Eva heeft geroepen toen haar zoon geboren werd, Kain: ik heb een man van de Heer ontvangen. En Noach's vader zei: deze zal ons troosten vanwege al onze smartelijke arbeid en de moeite die uit de aarde opspruit. En hij noemde zijn naam Noach. Kijk wat voor ons in de nieuwe bedeling duidelijker geworden is door de openbaring van God. Dat lag in de oude bedeling veelal onder nevelen bedekt. Men wist dat het zaad zou komen. En Jesaja heeft wonderlijk getuigd: ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel, God met ons. Maar hoe dat zijn zou, hoe dat gaan zou, dat wist die oude kerk niet precies te vertellen. En je ziet ook, en je merkt ook in die oude bedeling, dat wat betreft het krijgen van kinderen en van zonen, dat daar vaak achter zit blijdschap en hoop en verwachting, net als bij de vader van Noach, deze zal ons troosten. Deze zal het zijn die de dood en de zonde en de Satan nederwerpt en die ruimte baant om weer tot God te mogen komen. En als je nou dat voor ogen houdt, dan voel je gelijk, wat moet er een teleurstelling geweest zijn? Wat moet er een verdriet geweest zijn, ook in die oude bedeling, dat telkens weer uitkwam, dit is het zaad niet. Dit is het niet. Waar mensen, waar ouders hun hoop op gevestigd hadden, kinderen die door God ook wel gebruikt werden om verlossers en richters of koningen te zijn over het volk Israël, maar door de eeuwen heen bleek steeds opnieuw, het is het zaad niet. Zelfs de man naar Gods hart, aan wie God gezworen had dat hij zijn troon zou bevestigen tot in eeuwigheid, hij was de Christus niet. Hij heeft ook het hoofd gebogen en geroepen, ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. En zijn zoon, de koning des vredes, Salomo, Jedidja, de beminde des Heren, hij was het zaad niet. Want aan het einde van zijn dagen leidde de vreemde vrouwen zijn hart van de Heren af. En hij maakte af Gods tempelen en boog voor dezelfde. Altijd weer kom je tegen dat onvervulde verlangen, dat onvervulde verwachten. Zou dit het zijn? Zou hij het zijn? En altijd weer kwam uit, zij waren het niet. Zij waren de Christus niet. De man in de volle zin, uit en naar het hart van God. Wat betekent dat? Dat betekent dat God had wel zijn belofte gegeven. En Adam had wel gezegd, ik noem je nu voortaan Eva, moeder van de levenden. En God had door Jacob ook treffelijke dingen gesproken. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders heren. Uit u zal mij voortkomen die heerser. En Jacob had gesproken van de silo, de rust aanbrengen. Maar onder dat alles bleek steeds duidelijker dat niemand die belofte van God waar kon maken. Niemand kon het. Uiteindelijk bleken het allemaal kinderen naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En al waren het kinderen die de Heere vreesden, die door zijn genade uit de duisternis getrokken werden tot zijn wonderbaar licht, hun leven was niet vlekkeloos, niet smetteloos. Menige strijd hebben zij verloren. Zodat Jezus wel kon zeggen, meer dan Salomo is hier. En ook meer dan David. en meer dan al de profeten, en meer dan Mozes, de man Gods. Dat is de armoede. Hij is niet ontvangen door middel van Abraham, Isaac, Jacob, David of wie dan ook. Zij hebben wel kinderen voortgebracht, maar zij konden dat ene niet daarstellen. Het zaad Gods. Wat een les zit daarin verborgen. God gaf zijn belofte. God sprak al bij den aanvang van het zaad der vrouw, dat der slangenkop zou vermorzelen. En verder staat de hele wereld en gans Israël met alle patriarchen, ze staan machteloos en krachteloos. Onder allen die zij hebben voortgebracht en verwekt, was de Christus niet. Dat betekent ook, God die zijn belofte heeft gegeven, is die God die zelf de belofte alleen maar waar maakt in alle opzichten. Zodat het absoluut zeker is, geen vlees kan roemen door hem. Kan roemen zonder hem, buiten hem, in zichzelf. Want wij deden het land geen behoudenis aan. En ook Kain, die sterke man, hij was de moordenaar van zijn broeder Abel. En toch, juist wanneer wij in de praktijk van het leven ontdekken dat God zijn belofte geeft, maar dat wij die belofte nooit kunnen waarmaken, nooit kunnen plekken, we kunnen er geen gestalte aan geven, daar wordt deze onze armoede tegelijk toch een aansporing om te letten op de rijkdom van zijn genade, die niet alleen wat belooft en wat zegt, maar die ook al gaat het door de onmogelijkheid heen, die belofte dan ook zelf vervult en waarmaakt. En dat hij dat dan ook echt doet. Daar moet je toch niet gering over denken. Dat daar duizenden jaren een belofte ligt. Dat er in die tijd geslachten zijn gekomen en gegaan. Zodat de prediker je zou bijna zeggen, in moedeloosheid en mistroostigheid uitroept. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. De zon gaat op en de zon gaat onder. Alle beken gaan in de zee en de zee wordt niet vol. Alle deze dingen worden zo moe dat men het niet uit kan spreken. En is er iets waarvan men zou kunnen zeggen, ziet, het is nieuw. Men dacht het wel eens, dat is nieuw. En menig vader en moeder die op wonderbaarlijke wijze een kind hadden ontvangen, die met stille verwachting erop gekeken, als ze dat lieve kind in het wiegje zagen liggen. En toch, evenlang, bleek telkens weer, het is het zaad niet. Als je dan zo'n heel volk ziet, altijd maar door ook betrokken in de worsteling. Zoals die vader van Noach, Lameche. In die worsteling, daar proef je iets uit al van de moeheid. Deze zal ons troosten van de smart onze handen, wat uit de aarde opspruit. Daar proef je in iets van, ach, zou hij het zijn, dat al die teleurstellingen, al dat verdriet, tenslotte uitmonden in die geloofsuitspraak. Op uw zaligheid wachten ik, Heere. Op uw redding. Want mijn kinderen hebben het land geen behoudenis aangedaan. Ze hebben mijn haren grijs gemaakt. En mijn ogen vervuld van tranen. Dat mocht Jacob wel zeggen. Alleen het oog des geloofs bleef gericht. Op uw zaligheid wachtte ik, Heere. Nou ligt daar de belofte van God. Ik zal. En nou komt tegelijkertijd uit dat al ons doen, al ons zullen, dat het niets te betekenen heeft. En dat er niets uit voortgekomen is. En dat midden in de onvruchtbaarheid en de hopeloosheid, God telkens wel weer een teken oprichtte van zijn grote barmhartigheid en genade, maar het zaad. Nee. Dat is ook de tragiek van de hele historie van het menselijk geslacht. Je ziet daarin opgaan, blinken en verzinken. David heeft gelukkig ook alles niet geweten. Hij heeft niet geweten hoe zijn nageslacht aan stukken gesneden werd door de vijandige koningen. Vanwege de oordelen Gods. Hij heeft niet geweten dat het zo laag zou aflopen dat er geen verwachting meer was. Dat er zelfs geen naambordje op de deur meer stond van Juda, Judeër, Maria van David of Jozef van David. Die niet geweten. Hij heeft niet geweten dat er niemand meer aan dacht. Omdat ze als een afgehouwen tronk onder de aarde in het stof bedolven waren. Prijsgegeven aan de vergetelheid en aan de dood. Duizenden jaren. Wij zeggen zo gauw soms al in kleine dingen, en daar heb je wel gelijk in. Als je zegt ja. Wie zal Gods wijs beleid doorgronden? En dan hebben we het vaak over een dingetje, over iets in ons kleine, nietige leven. Dat hoogstens 70 of 80 jaren duurt. Zeggen we ja. Gods weg is niet te volgen. Daar heb je gelijk aan. Maar als je nou de grote lijn ziet. Zou je dan niet zeggen, wees maar voorzichtig. Want je denkt wel dat jij alleen zo'n weg hebt die je niet begrijpen kunt. Maar als je daar nou eens aan denkt, hier ligt de belofte. Alles zit tegen. Alles werkt tegen. Satan, wereld en zonde, eigen boze hart. Alles is er op uit om die belofte te vernietigen. Ten slotte is er niks meer van over. Nou ja, hier en daar een enkeling die de vertroosting Israëls verwacht. Maar hoe het gaan zal, hoe het moet, dat weet niemand. dat weet Anna niet, en dat weet Simeon niet, dat weet God alleen. Verder weet niemand het hoe het moet. Als je daar nu naar kijkt, dan zeg je ja. Dan moet je wel boven ons eigen kleine leven, boven al onze ervaringen uitroepen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij? En denk je dat die mensen van de oude dag er niet om gevraagd hebben? Jazeker. En er zullen toen ook wel mensen geweest zijn die hebben gezegd, ja, die bidt, die ontvangt. En er zullen mensen geweest zijn die er op de sterfbed nog naar uitgezien hebben. En er zijn er geweest, dat weten wij uit de schrift, die van verre die dag hebben gezien. Die dag van Gods heil. En ze zijn allemaal maar gestorven. Allemaal maar gestorven. De profeten hebben het vuur brandend gehouden. Die zijn er maar telkens op teruggekomen door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. De Heilige Geest herhaalde tot in het oneindige telkens weer die belofte van die man, van die spruiten, van die koning der gerechtigheid, van dat lam en noem maar op. Maar dat was dan ook de enige, die Heilige Geest, die dat bewaarde. En die dat telkens weer deed uitroepen onder het volk. Want anders, het bleef allemaal even somber en troosteloos. Je zegt misschien nou, je moet er maar net zo tussen zitten. Dat is nou met recht waar. Ja, wij denken altijd dat we wat bijzonders krijgen. Dat we wat bijzonders zijn. En dat we toch uiteindelijk de raadselen wel zullen hebben zien opgelost. Dat denken wij. Dat is een eigenschap van de mens. De wegen des Heren zijn wel wonderlijk, maar we hebben toch vaak zo'n pas. Klare mening dat we denken, nou ja, na deze zult gij het verstaan en dan zal ik op een gegeven ogenblik zal ik het wel begrijpen. En dan zal ik de bedoeling van God wel weten, waarom dat nou allemaal is. Maar dat is nou juist de grootste aanvechting. Wij denken dat, laten we maar eerlijk wezen. Wij denken vandaag of morgen, dan weet ik het. Dan kom ik erachter. He? Maar morgen weet je het ook misschien niet en overmorgen ook niet. En als je dan denkt, nou ja, maar voor ik deze wereld verlaat, dan zal ik dit of dat weten. En dan zal het me duidelijk zijn. En het wordt niet vervuld. Dat is een grote verzoeking of beproeving. Om in het nochtans, dat is de hele lijn van de kerk, onvruchtbaar, zing toch vrolijk. Geen kinderen, toch kinderen. Verlaat en toch getrouwd. Alleen en toch bezocht. Dat is eigenlijk ook nu zo. Dat is eigenlijk ook nu nog zo. God heeft beloofd, ik maak alle dingen nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Al een paar duizend jaar wordt er om gevraagd. De ene tijd sterker dan de andere tijd. De ene tijd is de kerk meer verwikkeld in de dingen van deze aarde dan de andere tijd. Daar zie je ook die golfbeweging in. Maar denk erom als je dat eens kon zien. Wat er al gevraagd is, ook in tijden van vervolging en druk. In de tijden dat de apostelen leefden. Dat God zal komen. Met zijn vele duizenden engelen. En dat hij zijn belofte zal waarmaken en een einde zal maken aan de dood en aan de vloek en aan de zondemacht. En al deze mensen en geslachten, die zijn gestorven. Die hebben het aanhoren of voelen of geloven komen. Ze hebben het niet beleefd. Zij konden het niet vervullen. Ik kom haastig. Zij zijn ook afhankelijk geweest. En ze moesten afhankelijk zijn van de klok in de hemel. Van het raadsbesluit van de hoge God. Nou staat er hier dat de kerk gelooft dat hij ontvangen is van de Heilige Geest en daarna geboren uit de maagd Maria. Je mist hier wat in, zou je zeggen. Ja, ergens wel. Je mist hier in al die vaders en die moeders die kinderen hebben gewonnen. Die hebben gezegd, de vrucht des buiks is een beloning. Welgelijk zalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft, die zonen heeft. Ze zullen niet beschaamd worden als ze met de vijanden zullen spreken in de poort. Kinderen betekende, en dan met name zonen, betekende vaak invloed, macht, zeggenschap. En dat mis je nou. Dat mis je hier allemaal. Er is een stuk uitgevallen. Wat is er uitgevallen? De man en zijn vermogen. De wil van het bloed. De voortbrengselen van het vlees. Dat stuk is ertussenuit. Radicaal. Ja, maar Maria had toch zelf ook een vader? Natuurlijk. En de vader van Maria had toch ook een vrouw? En ook weer een vader en een moeder? Jazeker. Maar Maria is de Christus niet. Maria is het zaad niet. Als het erop aankomt, dan valt de man weg. Je kunt niet zeggen, en Jozef verwekte Jezus. Onmogelijk. Of Jozef gewon Jezus. Kun je niet zeggen. Het lees je over in de geslachtsregisters, uitgebreid tot en met meestal alleen de eerstgeborene maar, en er wordt nog wel eens wat bij verteld, een of andere bijzonderheid, hij gewon die en hij gewon die en hij gewon die, en zo ging het altijd maar door. En ze zijn allemaal gestorven. En ze hebben de redding niet gebracht. En nou opeens, daar gaat de kerk belijden. Waarom? Waar berust dat belijden op? Omdat wij zo'n groot verstand hebben, dat wij zeggen, ja, maar dat kon niet, hè. Hij kon niet uit een man geboren worden. Nee, dat hebben we ook uit een boekje. Vaak. Dat hebben wij niet uitgedacht, hoor, wat hier geschreven staat. De kerk is niet zo ver gekomen in de theologie, he, dat ze in de dagen van de Heere Jezus tot de conclusie gekomen waren van zo zal het gebeuren. Hij heeft geen lust aan mans vermogen. Niet door de wil des mans, noch door de wil des bloeds zal hij geboren worden. Nee. Die belijdenis berust op openbaring. God heeft het geopenbaard. God heeft het aan het licht gebracht. Ook al door de profeten, maar tenslotte zelf door zijn Heilige Geest en door de engelen die het hebben verkondigd, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal God Zoon genaamd zijn. Tegenwoordig is het weer mode geworden om net als de oude modernen, om daar niet zo'n betekenis aan te hechten. Dat kom je in de krant tegen, dan zegt die wat en dan die, waaruit moet blijken dat die maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus, dat is niet zo belangrijk. Je voelt daarin iets van een adder onder het gras. Er zit iets van vergif in. Want waarom zegt men nou zoiets? Wat bedoelt men daar nou mee? Ja, men wil dan zeker zeggen, nou ja, de Heere Jezus had ook vlees en bloed aan kunnen nemen uit Jozefs zaad in Maria. Had toch ook gekund? Men vergeet ten ene male de lijnen van het woord van God. Dat de Heere een afgesneden zaak doet op de aarde. Dat de zaligheid en de zaligmaker geen product kan zijn van de mensen. Het is in diepste zin is het vergoddelijking van de mens. Dat schuilt erachter. Het is het niet willen toestemmen dat wij allemaal midden in de dood liggen en dat God van ons met eeuwig gesproken niets meer kan gebruiken. Want het is toch zo'n troost, al is het dan vernietigend voor de menselijke hoogmoed, dat wij wel kinderen hebben gewonnen, maar dat wij niet meer Gods kinderen kunnen gewinnen. Nu ook nog niet. Nu ook nog niet. Met alles spreken over de grote genade en de barmhartigheid Gods over ons en onze kinderen bewezen. Maar je zult het toch mee eens zijn dat wij geen kinderen Gods door geboorte zijn. Maar alleen door wedergeboorte. Door de kracht van zijn Heilige Geest. We kunnen het nou nog niet. Maar juist als we dat zien, als we daar oog voor krijgen. Dat wij inderdaad het land geen behoudenis kunnen aandoen. Dan komt er iets van een glans en van een blijdschap als je denkt, daar heb ik ontvangen van de Heilige Geest. Niet door Jozef of Simeon of wie dan ook. Nee. Dat kon nog wel voor Johannes de Doper. Al waren zijn vader en zijn moeder stokoud en al konden ze eigenlijk geen kinderen meer krijgen. Maar dat kon nog wel. Want hij zei, ik ben de Christus niet. Ik ben het licht niet. Maar ik ben gekomen om van het licht te getuigen. Die na mij komt. Kijk, wat bij Johannes wel kon, dat kon bij Christus niet. Daarom, wanneer de kerk daarbij bepaald wordt door de Heilige Geest, dan is het wonderlijke niet alleen in zijn lijden en sterven, maar is er een lijn van zijn ontvangenis aan. Dat God zichzelf heeft gegeven. Dat het woord vlees geworden is. Het zaad. Ja, het zaad. Nou, laten we zeggen, in het algemeen gesproken onder de mensen. Dan is zaad, ook van mensen, is ergens ook vlees. Maar je zou kunnen zeggen, dat vlees, dat wordt ook weer vlees. in de schoot van de moeder. Groeit het uit. Groeit het uit. Dat hele kleine, wat vlees is, wordt groter. In een proces dat wij niet kunnen doorgronden. En waaruit ten slotte het kind tevoorschijn komt. Het kind van vlees en bloed. Je zou dus kunnen zeggen, vlees wordt vlees. En is vlees. Wie zal een reine geven uit een onreine? Wij geven als het ware het vlees door. En nou is er in die lijn, in die procreatie, is geen heil te verwachten. Geen uitkomst. Is er iets waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. En weet je wat nou het nieuwe is? Het woord is vlees geworden. God de Vader spreekt een woord, heeft een woord. Het duidt ook aan, ja, de zijnswijze van de Zoon. Die van de Vader gegenereerd wordt. Die de uitdrukking is van de Vader. Die het woord is van de Vader. En dan geven wij vlees door. En God geeft het woord door. En niemand kan dat plekken. Dat doet God. En nou komt de boodschap bij Maria. Gij zult bevrucht worden. Hoe zal dat zijn? Want ik ben niet getrouwd. Ik leef niet samen met een man. En dan komt God. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal over u zijn. En er zal een wonder gebeuren. In uw lichaam en aan uw lichaam. Och, Maria zal het ook allemaal niet begrepen hebben. Maar één ding is zeker. Dit wonder kon alleen in geloof omhelst worden. En zalig is zij die geloofd heeft, zegt Elisabeth. Want Maria zei, de ziende dienstmaagd des Heren, wij geschieden naar uw woord. Daar heb ik weer. Naar uw woord. Toen is het ook geschied. Toen is de zwangerschap begonnen. Daar stond Jozef buiten. Er kwam niks aan te pas. Dat was geen doorgeven van vlees. Maar dat was een aannemen van vlees. Zie je iets, voel je op een afstand iets. Ik kan het ook niet vasthouden in de verklaring. Dat voel ik wel. Maar je ziet het wel eens helder liggen. Voel je die onderscheidingen. Dit is het aannemen van vlees. En dan niet vanuit Maria, maar vanuit God. Vanuit God. God is eigenlijk hier de hoofdzaak, persoon. Hij neemt aan. En dat Maria zich gewillig door het allerheiligst geloof daartoe heeft gegeven, is punt 2. Maar punt 1 is, hij neemt aan. In die eenvoudige, diep ingrijpende gangen zit eigenlijk alles in. De hele weg der zaligheid, der bekering, der behoudenis, der verkiezing. Alles zit er eigenlijk in. Hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad Abrahams neemt hij aan. Dat is het wonder. En ik kom telkens terug op wat ik zei. Wanneer wij persoonlijk in de praktijk van het leven ook tot dat geloof kwamen. Het is vruchteloos waar men zich mee vleit, want mensenheil is ijdelheid. Daar kan toch ook wel blijdschap geboren worden. Dat God nou midden in de verlorenheid, in het vlees, dat zichzelf doorgeeft en vermenigvuldigt, dat God nou als die machtige daarboven staat, die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Wij hebben hem niet aangenomen, hij heeft aangenomen. Dan moet je luisteren. Het antwoord, dat de eeuwige Zoon van God. Dus hij was er al. Ja, in de beginnen was het woord. Was het, toen kwam het niet. Toen was het al. Toen bestond het. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. De eeuwige Zoon van God. Zonder begin. Zonder einde. Eeuwig levende. Eer Abraham was, ben ik, zo sprak hij, dat de eeuwige Zoon van God, zie je wel, we hebben niet met een voortreffelijk schepsel te doen, maar we hebben te doen met God uit God en licht uit licht, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Let wel, ieder woord wil benadrukt zijn. Die waar, niet een aftakking van God. Niet van een gelijk wezen als van God. Maar van hetzelfde wezen als de Vader en de Heilige Geest. Van dezelfde eeuwigheid, dezelfde eerwaardig. Hij, die dat is en blijft, die heeft de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heilige Geestes aangenomen. Hey. De Heere Jezus is er dus niet altijd geweest, naar zijn menselijke natuur niet. Maar naar zijn goddelijke natuur is hij van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heeft hij toen zo gedaan? Zoals kinderen, laten we een voorbeeld nemen. Kinderen spelen met klei. En nou maken ze iets van die klei. Ze maken een huisje. Maar ja, dat huisje staat een poosje en dan gaan ze er iets anders van maken. Dan maken ze er een mannetje van. Dan is het geen huisje meer. Het is nou een mannetje. Nee, zo is het niet. Het huis houdt niet op huis te zijn. De zoon houdt niet op zoon te zijn. Hij neemt erbij aan. Hij blijft de zoon van God. Hij wisselt dat niet in, hij wisselt dat niet uit om te zeggen, nou, ik ben niet meer de zoon van God, ik ben nou de zoon van Maria. Nee, dat was juist het wondere, de verborgenheid van de godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Dus let wel, de Heer Jezus houdt niet op te zijn de eeuwige Zoon van God. Maar hij neemt in de volheid des tijds onze menselijke natuur aan. Niet door de wil van een man of door de wil van het bloed, maar door de wil van God en door het werk van de Heilige Geest. De ware menselijke natuur. Niet zoals Mennonieten en Socianen en anderen die dat wel een beetje te platvloers vonden en die zeiden, ja, maar dat kan niet. Hoe kan God, de eeuwige God, hoe kan die nou in zo'n tent wonen? Want tenslotte, Maria was toch ook een zondares? Maria was toch ook een eerbaar meisje, maar van vlees en bloed. Een begenadigde. Hoe kan nou de eeuwige God zodanig zich bekleden met het vlees, met het tijdelijke, met het vergankelijke? Nee, dat kan niet. En daarom hebben ze allerlei ingewikkelde dingen bedacht. Ze hebben als het ware net gedaan alsof de Heer Jezus een soort zaad, dat is uit de hemel gekomen. Een hemelszaad. Dat is in de schoot van Maria gevallen. En daar is het ontwikkeld. Anderen hebben gedacht aan een schijnlichaam. Maar niet aan de ware menselijke natuur. Dat is niet aan gedacht. Want dat vonden ze te erg. Dat vonden ze te onverenigbaar. Dat kun je toch niet in overeenstemming brengen. Dat God in vlees zich openbaart. Nee, dat kan niet. Daarom hebben sommigen Maria alleen maar willen zien als een soort trechter. Waar de Heer Jezus doorheen glijdt. Waar die verder niks mee te maken had. En men vergeet dat men daarbij juist de troost uitholt. Dat men juist daardoor het wonder van zijn heerlijkheid ontdoet. Want dat is nou juist het sterkste bewijs van de eeuwige liefde Gods. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft in ons vlees en bloed. Dat gegeven heeft, dat duidt niet alleen aan dat de tweede persoon van het goddelijk wezen, die eeuwig God is en blijft, dat hij hier is wezen kijken. Dat hij in het Oude Testament soms aan de patriarchen verscheen in een mensengedaante. Maar dat gegeven heeft duidt aan dat het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is het wonder. Dat zal de kerk toch niet mogen inwisselen of prijsgeven voor de wijsheid van de wereld en van de kerk. Dat zal toch juist het wonder blijven, dat we door God zelf worden verlost. God zelf. Dat er niet een machtig veldheer waarvan de Joden dromen, of een machtig koning die op een gegeven moment geboren wordt, die waarvan men zegt dat hij niet God zal zijn. Tuurlijk niet. God zal die niet zijn. maar die binnen zal komen om de scepter in zijn handen te houden. En om de hele aarde te regeren. En de zaken recht te zetten. Nee, dat juist niet. Maar het zal die God zijn die zelf als een bedelaar binnenkomt stappen. Als een God die de minste wilde zijn, aller dienaar. God die een knecht wilde zijn dergene die heersen. God die daar verborgen achter dat hulpeloze kind in Bethlehems stal geboren wilde worden. Dat is het wonder. Door de werking van de Heilige Geest heeft hij ons vlees en bloed aangenomen. Niet door onze werking, door zijn werking. Daarom kun je eigenlijk boven alles wel zetten. Hij heeft gedacht aan zijn verbond, aan zijn belofte, aan zijn genade, hij alleen. En in de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de vloek der wet waren, verlossen zou van die vloek. En zo, op deze wijze, waarbij geen vlees kan roemen voor God, heeft hij, is hij het ware zaad van David. Dat wil zeggen, het echt. Het was niet Absalom. Het was niet Salomo. Het was niet Hiskia. Het ware zaad. In hun leven kwam telke malen uit dat het kinderen waren uit Adam geboren. Je kon nooit volmaakt zeggen, dit is het. Kon niet. Maar toen Jezus Christus kwam, toen kon de engel zeggen, u is heden geboren de zaligmaker, de Christus, in de stad David. En ge zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribben. Toen. Alleen toen en daarbuiten nooit. Moet je goed omdenken. Mijn oude vriendin, daar kwam al eens een vrome man binnen. En die had een groot gezin. Hij liep altijd in een zwarte pak met een witte bef voor. En toen kwam hij weer vertellen, toen was de 9e geboren of de 10e, ik weet niet precies. En toen stond hij onderaan de trap. Ja, mevrouw is weer bevallen. En ik heb nog een woordje gehad, dat heilige dat uit u geboren zou worden. Toen zei die oude vriendin, ze zegt, als hij het waagt om boven te komen, dan sla ik hij van de trap af. Dat heilige dat uit u geboren zou worden. Je mag wel eens wat beter voor je vrouw zorgen. Kijk, voel je. Die kerel met al zijn godsdienst, die had geen, totaal geen indruk dat dat heel wat anders is. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden omdat hij het is. Hij is Gods zoon. En hij blijft Gods zoon. En wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Wij kunnen nooit meer de overstap naar de geest maken. Alleen God kan de overstap naar ons maken. Maar omgekeerd niet. Het ware zaad daar. Dat is het nou. Waar Jacob van gedroomd heeft en David op gewacht heeft. Al wisten ze niet hoe het allemaal gaan moest, dat wisten ze niet. Maar toch, daar ging het God om, het ware zaad. Want daar moet je eens op letten. Bij David werden er ook verschillende kinderen geboren. En bij zijn nageslacht, dat was een grote familie. Vooral bij koningen. Variabiam lees je dat hij beminde de veelheid der vrouwen en Salomo. Maar ik zei al, vlees geeft zichzelf door. En het was het ware zaad Davids niet. Al konden ze zeggen, ik stam af van David en ik dit en ik dat. Maar het ware zaad Davids wil zeggen, hij is de wortel Davids. De blinkende morgenster. Let wel. Wil het goed zijn, dan komt Christus niet uit David, maar David komt uit Christus. Hij neemt wel het vlees en bloed van de mens aan, opdat hij de rechtsgrond zou leggen voor een volk, ook uit Abraham gesproken. Maar in feite is hij de wortel, het ware zaad. Daar heeft de duivel tegen gevochten. Dat hebben de mensen met al hun zonden willen verijdelen, al waren ze het zich niet bewust. Maar daar liep de grote strijd om. Dat dat voorkomen mocht worden. Die draak, die Satan, stond voor de vrouw die het kind zou baren, opdat hij het kind zou verslinden. Maar hij is de wortel. Want hij is tegelijk de eeuwige die in de tijd, mijn tijd, gekomen is. En hij is echt. Hij is waar. David heeft alles te danken aan hem. Hij niet aan David. Nee. Salomo en Manasses hebben alles te danken aan hem, maar niet andersom. David hoeft niet te zeggen, in trots bij wijze van spreken als Salomo. Nou, en toen is er één geboren in mijn familie. Nou, dat was een goeie hoor. Je had meer verstand dan Salomo en ik samen. Nee. David mag alleen maar zeggen, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een vast verbond gemaakt, het welk in alles wel verordineerd en gefundeerd is. Hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. David had toch kinderen? Ja, maar dat was nog niet uitgesproken. Daarin was al zijn lust, in wat God zou doen uitspraak. Hij is de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. De zonde, ja, dat onderscheid ligt er. We gaan naar huis. Ik had het wel af willen handelen, maar dat doen we dan bij leven en welzijn wel. Maar dat hoort erbij, uitgenomen de zonde. Hij is heilig, daarom dat heilig. Dat moest. Want als dat niet zo zou zijn geweest, welke onheilige zou een andere onheilige kunnen verlossen? Wat gewone man die de dood zal zien, die zal een medemens van de dood verlossen? Bij ons is de dood toch immers een moeten. Bij hem is het een daad die hij zelf teweeg brengt. Bij ons is het een ondergaan. Bij hem is het de hoogste werkzaamheid. Uitgenomen de zonde. Hij is de heilige onnozele afgescheiden. En toch, dat is nou het grote geheim. Zondaar, zondares. De prediker zei, is er iets waar je van zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is wel eens aardig om al die oude kronieken na te lezen, met al die namen. En dan zie je dat 100 jaar geleden, toen was die er al en die, hé, dat is zeker een zoon van die, dat is diezelfde naam en noem maar op. Maar is er iets waarvan je zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Dan keren wij naar de schrift. En dan gaan wij naar Bethlehem. En dan kijken we in het boek. En dan staat er in het boek Jezus Christus. Niemand wist het. Hij is ingeschreven in het boek van de levenden. En zo door zijn inkomen in mijn verlorenheid, mijn wereld, heeft hij de behoudenis uitgewerkt voor een schare die niemand tegen tellen kan. Zie dat, het is nieuw. Amen.